Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Welkom, beste luisteraars, op dit programma Mystieke Lectuur. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebeds- en liefdesrelatie met God. Pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. De voorbije edities hebben we de zalige Jan van Ruusbroek met zijn werk, De Blinkende Steen, reeds vrij uitvoerig in de aandacht gebracht. We zijn nog helemaal niet klaargekomen met onze ontdekkingstocht onder zijn leiding. Ook deze keer zullen we nu en dan een paar stukjes uit het Middelnederlands voorlezen, om ons wat meer vertrouwd te maken met de mooie geschiedenis van onze taal en eveneens te kunnen genieten van het mooie literaire talent van deze wonderbare, mystieke auteur. Nog steeds biedt dit kort werkje van Ruusbroek ons een sleutel aan om binnen te treden in de wereld van de christelijke contemplatie. Ook nu nog hebben we het moeilijk om door de bomen het bos te zien. Veel verwarring heerst er deze dagen bij vele zinzoekende mensen. Allerhande mensen proberen op de vele prangende levensvragen een antwoord te geven. De ene slaagt daar al wat beter in dan de andere. Aan de zuivere intentie van Ruusbroek mogen we echt niet twijfelen. Hij kan vandaag nog steeds de in de war gebrachte zinzoekers helpen met zijn werk. Zijn woordenschat is, zoals we reeds hebben gezegd, zeer origineel, zijn denken zeer persoonlijk en zijn spirituele scherpzinnigheid uitzonderlijk. Zijn bijnaam, de Wonderbare, heeft de zalige Jan dan ook niet voor niets gekregen. Uitgedaagd om zich beter verstaanbaar te maken voor de mensen van zijn tijd, bewijst hij ons een immense dienst door zijn beknopte uitleg betreffende de fundamentele categorieën die hij uit de doeken doet. Ons werk zal er dan ook in bestaan om de uitleg die Ruusbroek zelf aanreikt enkel zo goed mogelijk weer te geven en waar nodig wat te versterken en eventueel wat verder te ontwikkelen. Toch zal deze rijke en diepgaande literatuur voor velen jammer genoeg ontoegankelijk blijven. En zelfs, al zouden we dat misschien niet verwachten, is Jan van Ruusbroek zich daar terdege van bewust en beseft hij goed dat deze uitdaging moeilijk weg te werken is. Om de draad weer op te nemen, luisteren we nog eens in het Middelnederlands naar een mooi pareltje van Ruusbroek's literaire kunnen dat we in onze voorbije editie reeds hebben gehoord. Luister goed naar het prachtige, kunstige woordenspel dat ons wordt geserveerd. En de aldus, mocht die merken dat die intrekkende enigheid Gods anders niet een is dan grondeloze minne, die den Vader en de den Zonen en de al dat leeft in hem met minnen intrekkende es in een eeuwig gebruken. En de in deze minnen willen wie berren en de verberren zonder in de in eeuwigheid. Want hierinne es gelegen alre geeste zaligheid. En de hieromme, zo moeten wie al onze leven fonderen op een grondeloos abyss. Zo mogen wie eeuwelijk in minnen zinken en de ontzinken onszelven in die grondeloze diepheid. En de metterzelver minnen, zelen wie hogen en de onthogen onszelfen in die onbegrijpelijke hoogheid. En de in die minnen zonder wieze zullen wie dolen en de zie en zal ons verleiden in die ongemetene wietheid der minnen gods. En de daarinne zelen wie vlieten en de ons zelven ontvlieten in die onbekende welde der riekheid en de der goedheid gods. En de daarinne zelen wie smelten en de versmelten, wielen en de verwielen, eeuwelijk in die glorie gods. Luisteren we eveneens opnieuw naar de opmerking aan het einde van het eerste deel van Ruusbroeks werk. Let wel, in al deze vergelijkingen die vooraf gaan, verduidelijk ik aan de schouwende mens zijn toestand en zijn beleving. Maar niemand anders kan dit verstaan, want een schouwend leven vermag niemand anders te leren. Waar echter de eeuwige wijsheid zich aan de geest openbaart, daar wordt meteen alles geleerd wat nodig is. Het is dit verborgen aspect van het authentieke contemplatieve leven dat de inleiding op het citaat van de Apocalyps zal motiveren en die zijn naam aan dit werk gegeven heeft. De steen waarop een naam geschreven is die niemand kent dan degene die hem ontvangt. Dit contemplatief geheim is dus het dominante thema van de blinkende steen, evenals trouwens deze van de geestelijke bruiloft. Hij steunt op het thema dat onmiddellijk zal worden uitgewerkt over de incognito van Jezus tijdens zijn aards leven. De tijdgenoten van Jezus waren zich van niets bewust, evenals vandaag herkennen we hem niet in de kleinsten onder de zijnen, zie het Matthäus-evangelie. Of meer nog, onder de gedaanten van brood en wijn in de Eucharistie. Nog steeds is het de Vader die ons de Zoon openbaart. Dit is weerom een thema van de blinkende steen, dat culmineert met de toewijzing van de Zoon op de berg Tabor, de berg van de contemplatie. We lezen nu wat door velen reeds als de inleiding van het tweede deel wordt aanzien, maar dat eveneens als besluit van het eerste deel mag worden begrepen. Het geeft verdere bijzonderheden over het derde punt, het godschouwende leven. We lezen het nu voor de tweede keer, met hier en daar een beetje meer uitleg. Het symbool van de kostbare derde link uit Apocalyps, hoofdstuk 2, vers 17, wordt er namelijk aangehaald en op Ruusbroeks specifieke manier besproken. Hierover spreekt de geest van onze Heer in het boek van de openbaring van Sint-Jan, de overwinnaar. Dit is degene die zichzelf in alle dingen zegevierend overstijgt, dien zal ik geven een verborgen hemels brood. Dit is inwendige, verholen smaak en hemelse vreugde. En ik zal hem geven een blinkend steentje en in dit steentje een nieuwe naam gegrift die niemand kent dan die hem ontvangt. Dit steentje wordt terdelink genoemd om zijn kleinheid, want men treedt erop, terdt erop met de voeten, zonder dat het pijn doet. Dit edelsteentje is blinkend klaar en rood als een vurige vlam, en het is klein en rond en aan alle kanten effen en zeer licht. Door die blinkende steen verstaan wij onze Heer Jezus Christus. Immers, naar zijn godheid is hij een straal van het eeuwige licht, zie Wijsheid hoofdstuk 7 vers 26, en een afglans van de heerlijkheid Gods en een spiegel zonder vlek, zie de Hebreeuwenbrief hoofdstuk 1 vers 3. en een spiegel zonder vlek waar alle dingen in leven. Wie dus alle dingen overstijgt en overwint, hem wordt deze blinkende steen gegeven en daarin ontvangt hij klaarheid, waarheid en leven. Deze steen gelijkt ook op een vurige vlam, want de vurige minne van het eeuwige woord heeft heel het aardrijk vervuld van minne en wil alle minnende geesten teniet doen opbranden in minne. Dit steentje is ook zo klein dat men het nauwelijks gewaar wordt, al trapt men erop. Daarom heet het calculus, dit is derdelink. En dit bedoelt Sint Paulus wanneer hij schrijft dat de Zoon Gods zichzelf vernietigd en gering gemaakt heeft en de gestalte van een knecht heeft aangenomen en gehoorzaam geworden is tot de dood aan een kruis. En hij spreekt zelf door de mond van de profeet: ik ben een worm en geen mens, een voorwerp van hoon en een verworpene door het volk. Bij zijn verschijning in de tijd maakte hij zich zo klein dat de Joden hem onder hun voeten vertrapten en het niet voelden. Want hadden zij in hem Gods Zoon herkend, nimmer hadden zij hem durven kruisigen. En ook, thans nog, is hij klein en gering geacht in de harten van mensen die hem niet beminnen. We hebben hier ook een paar bijbelpassages die naar voren gekomen zijn, die sommigen onder jullie misschien hebben herkend. Het Filippenzenbrief, hoofdstuk 2, vers 7 tot 8, maar ook uit Psalm 22, vers 7 is een stukje genomen, en ook iets dat verwijst naar de eerste Korintiërsbrief, hoofdstuk 2, vers 8. Ruusbroek speelt met de woorden derden voor trappen en terdelink voor een steentje. In het Latijn vertaalt hij het zelf in calculus, en het terden zal in de Latijnse vertaling als calcare, treden, worden vertaald. Jezus maakt zich zo klein en nederig dat niemand gemerkt heeft dat ze met de Zoon van God te doen hadden. De mensen van zijn eigen volk, dat edele Joodse volk, nochtans in volle verwachting van de Messias, heeft hem niet eens herkend. Maar we mogen daar niet te veel van zeggen, want nog steeds stelt de enig geboren Zoon van God zich zo nederig en klein op, als een klein kiezelsteentje dat we niet merken. In een klein beetje brood en wijn wil hij nochtans heel dicht bij ons zijn. Hij wil ons voeden met zijn eigen goddelijk leven en omvormen tot kinderen van God. In onze kerken en tabernakels, ja, zelfs in onze harten is hij aanwezig, want wat we aan de minste van de mijnen doen, zegt Jezus, dat hebt ge aan mij gedaan. En toch lopen we hem veelal straal voorbij en herkennen we hem niet, zelfs niet bij het breken van het brood. Want mochten we ons allen terdege bewust zijn van het voorrecht dat we hadden, dat Jezus, onze Heer, Messias en Koning van hemel en aarde, ja van al wat bestaat, bij ons wil zijn en zich geheel aan ons wil geven, we zouden de kerken en kapellen platlopen. Er zouden geen arme mensen en uitgestotenen meer zijn. Alle zonde, spirituele duisternis en dood zouden niet meer zijn. Maar op die manier toont Jezus ons ook de weg van nederigheid en kleinheid om te ontsnappen aan de machten van het kwaad. Want als we nederig en klein zijn, ontsnappen we ook aan de greep van het kwaad. Maar laten we niet al te fel uitweiden en luisteren we verder naar dat laatste stukje dat we van Ruusbroek gelezen hebben, maar dan in het Middel-Nederlands. Dit steenken is genoemd een terdelink, om ziene kleinheid, want al terdet die mensen onder ziene voeten, het een doet hem niet wee. dit steenken is blinkende klaar en de rood als een vierige vlamme. En het is kleine en de rond en de effene alomme en de herde licht. Met deze blinkende steenken verstaan wij onze Heere Jezus Christum, want na ziere Godheid zo is hij een blik des eeuwigs lichts en de een schijn der glorieën Gods en de een spiegel zonder vlekken, daar alle dingen in leven. Zo wie dat alle ding verwint en de overklemt, hem werd deze blinkende steen gegeven, en de daarinne ontveet hij klaarheid, waarheid en de leven. Luisteren nu verder naar het vervolg van de blinkende steen. Dit edelsteentje, waar ik u over spreek, is geheel rond en rondom effen. De rondheid ervan leert ons dat de goddelijke waarheid begin nog einde heeft en de effenheid rondom dat hij alle dingen op gelijke schaal zal wegen. Dit is, een ieder zijn verdiende loon zal geven en voor ieder zal dat eeuwig zijn. De laatste eigenschap die ik aan deze steen wil toekennen is dat hij buitengewoon licht is, want het eeuwige woord des Vaders heeft geen gewicht, al draagt het hemel en aarde in zijn kracht. Het is ook alle dingen even nabij, al kan niemand het achterhalen, want het overstijgt alle schepselen en bestaat voor alle, en het zal zich alleen openbaren aan wie en waar het wil. En in zijn lichtheid heeft hij onze zware mensheid alle hemelen overstegen en zit gekroond aan rechterhand zijns vaders. Dat is de blinkende steen die de schouwende mens gegeven wordt. En in deze steen is er een nieuwe naam gegrift die niemand kent dan die hem ontvangt. Hiervoor moet ge weten dat alle geesten bij hun terugkeer naar God een naam ontvangen, ieder zijn eigen naam, naar de edelheid van zijn dienst en de verhevenheid van zijn minne, anders dan de eerste naam der onschuld die wij in het doopsel ontvangen. Die is namelijk gesierd met de verdiensten van Christus onze Heer. Mochten wij deze naam der onschuld door de zonde verliezen, maar toch wederom God willen volgen, voornamelijk in drie werken, die Hij in ons wil volbrengen, dan worden wij opnieuw gedoopt in de Heilige Geest en dan ontvangen wij een nieuwe naam die ons eeuwig bijblijft. De vele eigenschappen van dit steentje lonen de moeite om regelmatig bij ons in overweging te nemen. Ze leren ons veel over wie God is en waartoe we geroepen zijn als zijn kinderen. Maar als velen dit steentje vertrappen zonder het te merken, zijn er ook mensen die dit edelsteentje ontvangen als een ongelooflijke schat. Dat zijn de godschouwende mensen, en bij het ontvangen van dat kostbaar steentje ontvangen ze eveneens een nieuwe naam die hen eeuwig bijblijft. En om die tekst nog beter tot ons te laten doordringen, nemen we nog even de tijd om een stukje in het Middelnederlands in ons op te nemen. Ziet, dit is die blinkende steen die den schouwende mensen gegeven werd, en de in deze stenen een nieuwe naam geschreven, die niemand een weet dan dien ontveet. Gij zult weten dat alle geesten genaamd werden in haren wederkeren te Gode, en de ige welk zonderlinge na edelheid ziens dienst en de na hoogheid ziens minnen, zonder alleen die eerste namen der onnozelheid dien wie in den dopen ontvaan. die is gesierd met de verdiensten ons heren. En de alse wie deze namen der onnozelheid verliezen, overmits zonde, eest dat wie nog gode gevolgzaam zien willen, zonderlinge in drieën werken, die hij in ons werken wilt, zo werden wie anderwerf gedoopt in den Heiligen Geeste, en de daar ontvaan wie een nieuwe name die ons eeuwelijk blijft. Nu begint het eigenlijke tweede deel, dat handelt over Gods algemene genadeaanbieding tot vereniging met hem en de weerstand waarop zij stuit bij de zondaars. Eerst gaat Ruusbroek in op Gods genadeaanbieding, maar vrij snel zal hij inpikken op het obstakel van de zonde om op deze algemene genadeaanbieding tot vereniging met hem in te gaan. Begrijp nu de drie werken van onze Heer die hij wil uitwerken in alle mensen die zich daarvoor openstellen. En hier begint dus een tweede conferentie van Jan van Ruusbroek over het contemplatieve leven. Zijn aandacht gaat niet zozeer naar de contemplatie op zich, maar wel naar het herstel van de contemplatieve roeping van de zondaar die deze verloren is. In plaats van de rol van huurling te spelen, is hij geroepen tot een positie van een verborgen zoon van God. Ruusbroek gaat ons tonen hoe de mens zich vrijwillig moet lenen tot die goddelijke werking, en dit niet enkel om gered te worden, maar wel opdat de contemplatieve ontplooiing waartoe een ieder geroepen is, kan plaatsvinden naar de maat van ieders eigen particuliere roeping. Bij deze wederopbouw veronderstelt elk verdiep of elk niveau van deze constructie de lager gelegen verdieping. Maar om van de ene naar de andere verdieping over te gaan, is er opnieuw een vrije beslissing van de mens nodig, een nieuwe geloofsakte. En luisteren we nog eens naar wat Ruusbroek daarover zegt. Dus het eerste werk dat God over het algemeen in alle mensen tot stand brengt, is dat hij ze allen in het algemeen roept en nodigt tot zijn vereniging. En zolang de zondaar aan deze eerste roep geen gehoor geeft, moet hij alle andere gaven God derven, die na deze zouden gevolgd zijn. Zie hier de roeping van elke mens die in deze wereld belandt. Ze is dus contemplatief. En laten we het onmiddellijk erbij zeggen, zelfs als ze zeer verschillend kan zijn van mens tot mens. Het kan gaan van een quasi-onbewustzijn van de heilige onschuldige kinderen die in Bethlehem vermoord werden bij de geboorte van Jezus, tot het zeer ontwikkelde bewustzijn van een Ruusbroek of van een Theresia van Avila. Want de genade Gods werkt ordelijk in elke mens naar de mate en de wijze van zijn ontvankelijkheid, zoals we dat straks zullen horen zeggen door Ruusbroek. Om het ons niet te moeilijk te maken, reserveren we gewoonlijk het woord contemplatie aan hen die geroepen zijn tot een belangrijke ontwikkeling van deze roeping tot eenheid met God en dus heiligheid. Daar waar die roeping nochtans universeel is, blijkt ze toch niet zo sterk zichtbaar of merkbaar te zijn. Maar we mogen ons niet vergissen over de natuur van deze roeping en over de essentie van het christelijke leven. Dit verklaart eveneens dat de volgende paragrafen de zonde zullen aanduiden als het verraden van deze roeping tot eenheid. En dat wil meteen zeggen dat de zonde veel erger is dan een morele overtreding, wat enkel het formeel aspect ervan aanduidt. Want wij moeten zien hoe God uit vrije goedheid alle mensen zonder onderscheid, zowel goede als kwade, niemand uitgezonderd, tot de eening met hem roept en uitnodigt. Dus, na heel sumier te hebben gezegd dat Gods genadeaanbieding universeel is en het als dusdanig niemand onverschillig mag laten, snijdt Ruusbroek nu het hele aspect van de afwijzing door de zondaars van deze roeping aan. Nu heb ik opgemerkt dat men de zondaars in 5 groepen kan onderbrengen. Tot de eerste groep behoren al degenen die de goede werken veronachtzamen. Zij leven naar de geriefelijkheid van het lichaam en de lust van de zinnen, in de drukte van de wereld en in de verstrooidheid van een verdeeld hart. Deze zijn geen van allen in staat om de genade Gods te ontvangen, en al hebben zij die ontvangen, ze kunnen ze niet behouden. Tot de tweede groep behoren degenen die wetens en willens in doodzonde gevallen zijn, maar niettemin toch goede werken doen, steeds God vrezen en ontzien, met goede mensen omgaan en hun gebed verzoeken en daarop hun hoop gevestigd houden. Nochtans, zolang die afkerigheid van God en de gehechtheid aan de zonde, de liefde en de toekeer tot God overtreffen en verdringen, zolang zijn zij Gods genade onwaardig. Tot de derde groep zondaars behoren alle ongelovigen en zij die dwalen in het geloof. Wat zij ook aan goede werken doen, of welke levensstrand zij ook leiden, zij kunnen God niet behagen zonder geloof, want het ware geloof is de grondslag van alle heiligheid en van alle deugd. Tot de vierde groep behoren zij die zonder vrees of schaamte in doodzonde blijven liggen en God nog zijn gebod achten en zich ook niet bekommeren om een deugdzaam leven. Zij houden in tegendeel alle geestelijk leven voor schijnheiligheid en bedrog. En al wat men hun over God en het deugdenleven zegt, aanhoren zij met tegenzin, want ze hebben zich in hun gemoed de mening gevormd alsof er geen God of hel of hemel bestond. En daarom willen zij van niets weten dan van wat ze nu ervaren en voor zich hebben. Ziet, al deze lieden worden door God verworpen, want ze zondigen tegen de Heilige Geest. Zij kunnen zich evenwel bekeren, maar het is lastig en het gebeurt zelden. Tot de vijfde groep zondaars behoren de schijnheilige mensen, die uitwendig goede werken doen, maar niet om Gods eer of hun zielenzaligheid, maar om de naam te hebben heilig te zijn of om enig vergankelijk motief. Al schijnen zij van buiten goed en heilig, zij zijn van binnen vals en van God afgekeerd en ze missen de genade Gods en alle deugden. Wellicht kijken velen onder ons even raar op als ze zulke sterke affirmaties horen. Wellicht klinken ze ons als vroegere donderpreken in de oren. In dergelijke passages mogen we niet uit het oog verliezen dat het Ruusbroek niet te doen is om te moraliseren. Het gaat hem om de afgrondelijke, grondeloze liefde van God, die een liefde is van totale zelfgave, zoals Jezus ons heeft getoond. Deze kan niet samengaan met een averechte liefde die enkel op zichzelf is gericht en niet kan blijven bestaan. Maar laten we ons niet afsluiten van wat Ruusbroek ons wil leren. Luisteren we verder om beter te begrijpen hoe groot die liefde van God is en hoezeer hij verlangt dat elke zondaar tot inkeer komt, zich bekeert en aldus echt tot leven komt. Daarmede heb ik dan de vijf groepen van zondaars opgenoemd die nochtans allen worden ingeroepen tot de vereniging met God. Maar zolang zij zich uitbesteden in de dienst van de zonde, blijven ze doof en blind en onbekwaam om het goede dat God in hen wil werken, te smaken en te ervaren. Als echter de zondaar in zichzelf keert en zichzelf onderzoekt en berouw heeft over zijn zondig leven, dan komt hij nader tot God. Dan wil hij aan de roep en de uitnodiging van God gehoor geven, dan moet hij uit vrije wil het vaste voornemen de zonde vaarwel te zeggen en boete te doen. Zo wordt hij één van zin en één van wil met God en ontvangt hij Gods genade. Bij de opsomming van de soorten zondaars die Ruusbroek aangeeft, zouden we misschien wel de moed kunnen verliezen. gezien Jezus gekomen is om zondaars te redden, moeten we in plaats van moedeloos te worden, juist met veel vastberadenheid ons bekeren, of zoals Rusbroek het zegt, tot inkeer komen. De zonde breekt de relatie met God en onze naaste. Het maakt dat we onszelf verliezen in de veelheid van de dingen rondom ons, die onze weg doet verliezen in menigvuldigheid. Ons bekeren is een ons inkeren tot de kern van ons mens zijn, naar het punt in het diepste van ons hart waarin God ons raakt en in leven houdt. Van de uitwendige menigvuldigheid moeten we ons inkeren tot de inwendige eenvuldigheid, eenvoud, die God zelf is. Onze wonderbare auteur geeft ons de sleutel om aan de roep en de uitnodiging van God gehoor te geven. Daartoe moet hij uit vrije wil het vaste voornemen maken de zonde vaarwel te zeggen en boete te doen. En als de zondaar daartoe komt, dan wordt hij één van zin en één van wil met God en ontvangt hij Gods genade. Nu vervolgt Rusbroek met het aanduiden dat er verschillende graden van medewerking van onze kant mogelijk zijn en waardoor onze eenheid met God meer of minder intens kan zijn. Luister maar. Bijgevolg moeten wij ten eerste onze blik op God richten en zien hoe Hij uit vrije goedheid alle mensen zonder onderscheid, zowel goeden als kwaden, niemand uitgezonderd, tot de eening met hem roept en uitnodigt. Ten tweede moeten we beschouwen hoe de goedheid Gods uitvloeit in alle mensen die Gods roep beantwoorden. Ten derde moeten we klaar en duidelijk in onszelf ondervinden en begrijpen dat wij één leven en één geest met God kunnen worden als we onszelf op alle gebied verzaken en de genade Gods involgen tot in het hoogste waar zij ons brengen wil. Want de genade Gods werkt ordelijk in elke mens naar de mate en de wijze van zijn ontvankelijkheid. En we gaan dit laatste stukje ook even beluisteren in het Middelnederlands. En de hieromme. In den eersten zelen wie aldus Gode aanzien, dat hij overmits zijne vrije goedheid alle mensen zonder onderscheid roept en de nood te zienere eningen. Beide goede en de kwade en de niemene uitgelaten. Ten anderen malen zelen wie der goedheid Gods aldus gevoelen dat zij uitvloeit met genaden in alle mensen die den roepen Gods gehoorzaam zien. Ten derde male zo zelen wie klaarlijk in ons bevinden en de verstaan, dat wie mogen werden één leven en de één geest met Gode, eest dat wie ons zelfs vertien in allere wies, en de volgen der genaden Gods in dat hoogste daar zie ons wiezen wil. Want die genade Gods werkt ordelijk in ige welken mensen naar mate en de nawieze zienere ontvankelijkheid. En naar gelang we Gods genade willen ontvangen en eraan meewerken, horen we nu wat we daarbij allemaal mogen verwachten. Bijgevolg ontvangt elke zondaar door de algemene inwerking van Gods genade wijsheid en kracht om de zonde te vermijden en zich tot de deugden te bekeren, als hij maar wil. En door het verborgen medewerken van Gods genade kan elk goed mens alle zonden overwinnen en aan alle bekoringen weerstaan en alle deugden beoefenen en tot in de hoogste volmaaktheid volharden, indien hij in alles de genade van God involgt. Rusbroek spreekt hier over het volharden in de hoogste volmaaktheid, wat de bedoeling is van de blinkende steen. Het is dus wel degelijk bereikbaar voor iedereen, zelfs als niet iedereen geroepen is om het even bewust te beleven. De heilige onschuldige kinderen zijn niet minder heilig dan de heilige Johannes van het kruis, zelfs als het in hun slaap is dat ze werden geheiligd. Maar laten we nog wat verder Rusbroek aan het woord laten. Alles nu wat we zijn en alles wat wij in en uitwendig ontvangen hebben, het zijn allemaal vrije gaven van God, waarvoor wij hem danken en waarmede wij hem dienen moeten, willen wij hem behagen. Er zijn echter vele gaven Gods die voor de goeden een hulp en gelegenheid tot deugd, voor de kwaden integendeel een hulp en gelegenheid tot zonde zijn, zoals gezondheid, schoonheid, wijsheid, rijkdom en wereldse eer. Dit zijn de laagste gaven van God en de geringste in waarde, die God over het algemeen schenkt tot nut zowel van zijn vrienden als van zijn vijanden, van goeden en van kwaden. En hiermede dienen de goede mensen God en zijn vrienden, de kwaden hun eigen vlees, de duivel en de wereld. En tot slot gaan we dit laatste stukje nog even beluisteren in het Middelnederlands. Want al dat wie zien en de al wat wie hebben ontvaan van buiten en de van binnen, dat zien alle die vrije gaven Gods, daar wie hem ave danken zelen, en de daar wie hem mede dienen moeten, zelen wie hem behagen. Maar het zien vele gaven Gods die den goeden zien hulpen en de ook zien, ten deugden, en de den kwaden zien hulpen en de oskuun, ten zonden, als ze gezonde, schoonheid en de wiesheid, rijkdom en de ere der wereld. Dit zien die nederste en de onweerste gaven Gods, die God gemeenlijk geeft om orboren ziene vrienden en de zienen vijanden, den kwaden en den goeden, en de hiermede dienen die goede mensen Goden en de zienen vrienden en de die kwade haren vleesen en de den duvel en de der wereld. Ziezo, deze uitzending is weer bijna om. We zijn deze keer ook weer stil blijven staan bij de Brabantse figuur Jan van Rusbroek. We hebben een stukje hernomen van de vorige keer en een stukje verder gelezen in zijn werk, De Blinkende Steen. Daarin spreekt hij ons meer en meer over het godschouwende leven. Dit alles geeft ons zeker heel wat stof om nog verder over na te denken en elementen om over te mediteren. De tekst die we hebben voorgelezen uit De Blinkende Steen werd door de jezuïet Pater Moreels in het modern Nederlands vertaald. De commentaar komt voor een deel uit de Franstalige vertaling La Pierre Priante van Pater Maxio de Longchamp. En volgende keer gaan we verder lezen uit dit prachtig werkje dat ons verder wil helpen op de weg van ons geestelijk leven. Dit werk is maar een klein, maar niet verwaarloosbaar deeltje van de ruime schat die de kerk rijk is aan geestelijke literatuur. Wens u deze teksten graag nog eens rustig achteraf door te nemen, kan je die via de website van Radio Maria opzoeken. U vindt daar de link naar de uitgeschreven versie van deze uitzendingen die op de website van de Vereniging Gelovigen Zalig Jan van Rusbroek te vinden zijn. Je kunt ze ook achteraf nog eens herbeluisteren als u wil op de website van Radio Maria. Volgende keer hopen we u weer te mogen ontmoeten en verwelkomen als onze gast op dit programma. U luisterde dus naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer zijn stil blijven staan bij een zeer belangrijk figuur vanuit onze streek, Jan van Rusbroek, wiens werk buiten zijn wil om een grote weerslag heeft gehad op een groot deel van de latere geestelijke en spirituele mystieke literatuur.